Op de achtste dag na het kerstfeest, het feest waarop wij gedenken de geboorte van Jezus, en dan is de achtste dag zijn naamdag, lezen we nog een keer het geboortekaartje van de Heer Jezus, zijn namen die erop te lezen staan. Het staat in Lucas 2 vers 11, waar de engel aan de herders verkondigt: u is heden geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heere. En we luisteren dan naar een buitengewoon geboortebericht. Gemeente, de geboorte van onze heiland mag nederig zijn, maar hij is belangrijk genoeg om magnifiek verkondigd te worden. En ik zeg er meteen maar bij, zo alleen krijgt dat feit betekenis voor ons. De geboorte van de Heer Jezus zonder de verkondiging daarvan heeft niets om het lijf. Luther zegt het zo: al was Jezus Christus 20 keer in Bethlehem geboren en het werd niet verkondigd, dan zou het allemaal voor niets zijn geweest. En hoewel de geboorte zeer nederig is, is het feit op zich een bijzonder feit. En dat vraagt ook een bijzondere aankondiging. Anders zou wellicht het bijzondere van ons zijn ontgaan. En zo is dan de engel van de hemel de eerste bode, de eerste heraut, die dat heerlijke gebeuren uitbazuint. En na hem nemen de herders, ook al bijzondere verkondigers, het over. En een hele reeks daarvan, waar Paulus zich ook ingezet wist tot zijn levenslange verwondering, tot nu toe een onafgebroken keten van verkondigers, waardoor God het waar maakt, en ik hoop dat u het zo ziet en beleeft, dat hij wanneer hij wil en tot wie hij wil verkondigers zendt van die zeer blijde boodschap tot op de jongste dag. Daar zit God dus zelf achter. De verkondiging van het heilsfeit van Christus geboorte is immers begonnen vanuit de hemel. Vindt u het nou geen wonder, gemeente, want wij vinden de kerkdienst vaak maar zo gewoontjes, hè? Dat God het ons weten laat, die er helemaal niet op zitten te wachten en die er hem niet op komen vragen, en bij wie voor zijn boodschap geen plaats is. Vindt u dat God daarin niet ten voeten uitgetekend is als een God die bewogen is met ons lot al van eeuwigheid af? En daarom, om die reden dat God er zelf achter zit, mag u van de prediking veel verwachten. Doet u dat ook? Mag ik u vragen, bent u vanmiddag, vanmorgen ook, met verwachting hier naartoe gekomen? Met een zeker uitzien? Of zegt u, nou ja, het zal allemaal weer wel weer gaan zoals het doorgaans gaat. En u kunt het ongeveer voor uzelf al op een rijtje zetten. Maar hebt u nou echt verwachting? Heb jij verwachting van het komen in de kerk omdat God erachter zit en God jou en u op het oog heeft? God wil zelfs zo ver gaan, wil er zo in meekomen, dat hij de boodschap bij u en bij jou thuis wil brengen, in ons hart wil dragen. En zo is het begonnen in de velden van Efraïm. De verkondiging, in de verkondiging van de hemel, kreeg het geboortebericht van het geboren zaligmaker voor het eerst concreet gestald. Ja, wij kennen dat wel uit ons hoofd, dat geboortebericht. Toen u nog als een kleine jongen of een klein meisje de zondagschool bezocht, heb u het misschien wel moeten opzeggen bij de kerstfeestviering van de zondagschool. Maar het is goed beschouwd toch een heel merkwaardig bericht. Niet alleen vanwege de bijzondere boodschappen, maar ook vanwege de bijzondere inhoud. En ik denk, als u zo'n geboortekaartje krijgen zou, dan zou u er heel vreemd van opkijken. heel merkwaardig op reageren. Want en ik heb u eigenlijk een beetje op het verkeerde been gezet toen ik aan het begin van de preek zei dat we het geboortekaartje van de Heer Jezus zouden gaan lezen, zijn namen. Dat geboortekaartje bevat helemaal geen naam. Nou zegt u dominee, dan moet u uw ogen nog eens goed gaan uitwrijven. Want ik lees er zelfs drie. Zalig maken, Christus, Here. Nou goed geteld. Ik tel er ook drie. Maar het zijn geen namen, het zijn titels. In het Grieks eigenlijk twee. Zalig maken en dan gezalfde Here. Maar laten we het even bij de vertaling houden. Dan komt hij dus op drie. Nee, niet namen, maar titels. Nou, u ziet het al voor u. Stel u voor dat u vanuit de kennissen of familiekring zo'n geboortekaartje krijgt. En dat de jonge ouders vol vreugde aankondigen. Bij ons is door Gods goedheid, aan ons is door Gods goedheid toevertrouwd. En dan? Dokter, meester, ingenieur. Nou, zegt u, dat bestaat niet. Laat die ouders maar eens een toontje lager gaan zingen. Ze hebben misschien veel met hun zoontje op, maar dit is te gek. Ja, maar zo staat het wel op het geboortekaartje van de Heer Jezus. Geen naam, die was wel bekend. Ook uit de hemel vandaan, zowel aan Maria als Jozef bekendgemaakt. Ge zult zijn naam noemen, heten Jezus. En die naam zou hij ook krijgen op zijn naamdag. De dag van de besnijdenis, de achtste dag. Maar op het geboortekaartje, dat de herders aangereikt wordt door die engel uit de hemel, staat geen naam. Staat alleen maar titels. En die titels, die hebben zijn ouders hem niet gegeven. Die titels heeft hij uit de hemel meegekregen. Dat is natuurlijk veelzeggend. De eerste titel die er staat, is dan zalig maken. Ja, Jezus is een geboren zalig maken. Er wordt wel eens van iemand gezegd, ja, iemand die bijvoorbeeld een bepaald werk doet, een bepaald functie heeft, daar is hij voor in de wieg gelegd. Nou, dat kunnen we van Jezus ook zeggen. Hij is ervoor in de wieg gelegd. Hij is ervoor in de kribbe gelegd om zalig te maken. Een geboren verpleegster, zeggen we dan wel eens. Een geboren onderwijzer, helemaal geknipt voor zijn werk, doet het met hart en ziel. Nou, dat is Jezus ten voeten uit. Een geboren zaligmaker. Hij is er zelfs al voor zijn geboorte mee begonnen. Zo zegt onze catechismus dat toch prachtig in de uitleg van zijn onbevlekte ontvangenis door de Heilige, dat hij de zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht bedekt. Een geboren zaligmaker die al voor zijn geboorte begonnen is met het werk van zalig maken. En omdat hij geboren is, een geboren zaligmaker is, is hij ook een uiterst bekwame zaligmaker. Het is zijn lust en zijn leven om zondaren zalig te maken. Zo eert hij God zijn Vader en zo geeft hij aan u en mij het eeuwige leven terug. En daar heeft hij ook alles voor over. Daar is hij voor ingedaald in onze nood en in onze dood, een echte redder. In een havenplaats ligt vaak een reddingsboot. En dan in een vliegende stormjaal is uitgegaan van een schip in nood. Dan kiest de reddingboot zij. Kokende sop. En de bemanning van de reddingsboot zet zijn leven op het spel om andere levens te redden. Je kunt ook denken aan een ploeg kompels, mijnwerkers. Diep onder de grond, na een instorting van een mijngang afgesloten van de buitenwereld. Een andere ploeg zet zijn leven op het spel, loopt het risico om ook levend begraven te worden onder de grond, om hun collega's te redden van een wisse dood. Dat is onze zaligmaker, die in onze nood en dood is afgedaald. En die heeft niet alleen maar het risico gelopen dat het verkeerd met hem af kon lopen. Hij is met de daad in onze dood afgedaald. En in onze grond is die gaan staan. Als er nou eens niet vanuit de hemel ingegrepen was in ons bestaan, gemeente, dan waren we allemaal reddeloos verloren. Weet u dat? En ben jij ervan overtuigd? Wie van schuld niet weet en van zijn ongerechtigheid en zonde niet weten wil, heeft geen boodschap aan deze boodschap van de hemel. Ook al komt er dan een engel ons het vertellen. Maar wie wel weet van zonde, schuld en daarbij horende verlorenheid, en wie ook ontdekt heeft dat hij zichzelf nooit meer redden kan, die wordt daar zo intens blij van. Als die horen mag, en ik kan het niet vaak genoeg horen, u is heden geboren te zaligmaken. Geboren om te sterven, dat zeggen we van elke geboren mensenkind, maar van hem geldt het dubbel en dwars. Om weg te sterven onder de vloek en de straf van God, die wij eeuwig hadden moeten dragen. Omdat ik niet hulpeloos sterven, maar Gods heerlijk zal erven. Heden is u geboren de zaligmaker, zegt de engel. Eén, die vanaf zijn geboorte, van voor zijn geboorte, al zalig maakt. Dat betekent dat hij verlost uit de macht van duivel, zonde en dood. Waar ik me nooit van kan verlossen. Waarom niet? Omdat ik me vrijwillig daarin heb prijsgegeven, heb gebonden, uitgeleverd heb aan die machten. Dat maakt het wonder van Christus' geboorte zo ontstellend groot. Ik heb mij vrijwillig prijsgegeven aan de machten van zonde, verderf en dood. En hij kiest vrijwillig de dood om mij het leven tot in eeuwigheid te kunnen geven. Wat een middelaar. En zo'n middelaar past precies bij ons. En zo'n middelaar is ons ook geschonken. Hoort u maar, als de engel verder gaat met te verkondigen aan de herders, dat hij is ook Christus de Heere. U is heden geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heere. En in het Griek, zei ik, is dat eigenlijk een zelfstandig naamwoord voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord. Gezalfde Heere. Hij is door de Vader gezalfd tot Heere, tot koning. Zijn beide andere ambten, profeet en priester, worden hier nog niet genoemd. Maar dat koningschap wordt met nadruk naar voren gebracht. En Lucas doet telkens weer opnieuw in zijn evangelie en ook in de handelingen van de apostelen met een zekere voorliefde. Heere. Nou is dat wel te begrijpen, als u weet dat Lucas zijn evangelie schreef voor christenen uit de heidenen. En die woonden in het Romeinse Rijk onder de dominantie, de heel sterke overheersing van de keizer van Rome, die zomaar een bevel kon geven, zodat iedereen doen moest wat die keizer zei. Die man hoefde maar één keer met zijn vuist op tafel te slaan, en alle inwoners van Rome krompen ineen, en die hoefde maar met één pennestreek een edict te bekrachtigen, en alle inwoners van zijn rijk, het onmetelijke Romeinse Rijk, moesten zich daarnaar voegen. Maar laat Lucas ons weten, nu is geboren een gezalfde Heer. En dat is de echte Heer. En het lijkt erop alsof hij moet doen wat Augustus beveelt. Maar de werkelijkheid is precies omgekeerd. Augustus, de verhevene, die zichzelf ook Divus, godheid, liet noemen, moet zich volledig schikken naar de wensen, naar het plannen, naar de bevelen van koning Jezus. En straks weet niemand, ja, dankzij het bericht van Lucas weten we het, maar weet bijna niemand meer van die Augustus, die verhevene, die Divus af. Maar de Heere, die daar geboren is in Bethlehemstal, is een eeuwige koning, die verlost van zonde, duivel en dood, en die allen die hij verlost heeft, bij die verlossing bewaard. Zodat hij zeggen kan, niemand kan degene die ik in mijn hand heb, uit mijn hand rukken. En dit woord wordt verkondigd van de hemel, nog steeds. Engelen zijn weer teruggegaan naar de hemel. En God heeft zelf ervoor gezorgd dat die boodschap nooit meer verzwegen werd. Ja, het kan wel gebeuren dat hij op een bepaalde plaats, in een bepaald land, onder een bepaald volk niet meer gehoord wordt. En dat maakt de ernst van onze situatie uit, in dit avondland, in West-Europa. Zal die verkondiging door blijven gaan? Wat moeten wij het ons aantrekken als gemeente in deze tijd, in deze geseculariseerde samenleving? Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Maar dat neemt niet weg dat God ervoor instaat en God er ook achter staat, dat die verkondiging zal blijven doorgaan in deze wereld tot de jongste dag. En in die verkondiging u, jou en mij, het geboortebericht van die zaligmaker overhandigt. Die boodschap is geadresseerd. De naam is op de envelop geschreven. Het is geen huis aan de huis reclame. En ook geen onpersoonlijke envelop waarop gedrukt staat aan de bewoners van dit huis. Nee, tot twee keer toe krijgen de herders te horen, u, dat is mijn klein woord, maar leest u er vooral niet overheen. Want dan mist u de troost van het evangelie. U. En dat woord is gericht aan de herders. En dat is een reden te meer om ons over te verwonderen dat die herders te geadresseerden zijn. Want die herders behoorden niet tot de upper ten. Die herders waren geen herdersborsten, zoals Abraham en nog later Nabal in de tijd van David. Want die hielden zelf echt hun nachtwacht niet over hun kudde. Niet de rijken en de groten krijgen de boodschap thuis bezorgd. Nee, het wordt waar wat Maria zong. Hij verhoogt en hoedt het nederig gemoed. En ook al werden zij zo laag maatschappelijk niet aangezien, al die herders vaak worden neergezet. Waarschijnlijk is dat in latere tijden wel gebeurd, maar vanuit de waardering die wij vanuit het onderwijs van de Heere Jezus voor het herderschap kunnen aflezen, mogen wij opmaken dat de herder in die tijd nog niet zo maatschappelijk ondergewaardeerd was als later mogelijk het geval was en ze door ons vaak worden getekend. Maar al waren ze dan niet zwaar, ze behoorden wel tot de nederige en tot de eenvoudige van die dagen. En aan hen wordt die boodschap gebracht. Dus nog een andere kant. In de romantiek van het kerstfeest worden er van herders vaak hele vrome mensen gemaakt. Veel vrome, veel pietistischer dan ze mogelijk zelf waren. Ze worden dan vaak getekend als mensen uit de kring van Zacharias en Elisabeth. Mensen die rechtvaardig en vroom godvrezend waren. Of mensen zoals Simeon en Anna, die de vertroosting Israëls verwacht hebben. Dat kan natuurlijk best wel, maar het staat er helemaal niet. Nou moet u niet denken dat ik alles als het ware u af wil nemen als het gaat om ja, wat wij er omheen gevochten hebben. Maar waar het mij om gaat is dit. Dat we zo makkelijk door al die dingen eromheen te vlechten het evangelie voorwaardelijk gaan maken. En dat we zeggen ja maar, en dat wordt misschien met zoveel woorden niet gezegd, maar als bijgeluid klinkt het dan toch mee. Dat die boodschap uit de hemel alleen maar gebracht wordt aan vrome mensen. Of aan zoekende mensen. Of aan verwachtende mensen. Gemeente, de Heere God heeft echt geen aanknopingspunt bij u, jou en mij nodig om de boodschap van zijn vrije ontferming en van zijn soevereine genade bij u en mij thuis te brengen. Als dat het geval was, als de deur bij u, jou en mij eerst op een kiertje moest staan, voordat de Heere God met zijn genadewoord bij ons binnen kon komen, dan waren we allemaal hopeloos, reddeloos verloren. Want dat aanknopingspunt is er niet, en dat aanknopingspunt komt er ook niet. Maar het is de kracht van de verkondiging, en het is de macht van het woord, en die zijn groot genoeg, waardoor gesloten harten open gaan, waardoor een verduist verstand verlicht wordt, en waardoor onwilligen gewillig gemaakt wordt, en die van ver aan nabij gebracht worden. Het woord van God, gemeente, zoekt geen landingsplaatsen, maar het woord van God schept zijn eigen landingsplaatsen. En dit woord kan ruwe herders op één slag veranderd hebben. En daarom laten we bij voorbaat van die herders maar geen pietisten vrome maken. Het enige motief dat de Bijbel noemt waarom de engel bij die herders die boodschap thuis kwam brengen, was dat ze wakker waren. En er waren herders die de nachtwacht hielden bij hun kudde, anderen sliepen. En natuurlijk wil ik daarmee niet gezegd hebben, dat moet u ook goed begrijpen, dat ze niet behoord hebben tot de mensen die enige verwachting hadden. Want u kunt u Lucas 1 vers 65 meelezen, dat na de geboorte van Johannes de Doper en de gebeurtenis in het huis van Zacharias, het in het bergland van Judea gegonst heeft van de verhalen. En juist in dat bergland van Judea trokken die herders rond. Zouden ze er, gaande over zeren wegen, er niet van iets vernomen hebben? En zou dat geen verwachting hebben kunnen scheppen? Ten slotte, die kant is er ook, zegt Luther, is de engel ook geen prediker voor hen die alleen het geluk van de wereld zoeken? Die twee kanten zitten eraan. Maar wat ik u ermee zeggen wil is, laten we ze niet vromen om daarmee ongemerkt het evangelie te maken tot een voorwaardelijk evangelie. Het woordje u, dat zo nadrukkelijk in het geboortebericht vermeld staat, valt ons ook nog om een andere reden op. Als we nog even aan een gewoon geboortekaartje terugdenken dat u kunt krijgen van familie of van kennissen, dan staat erop dat de ouders, de gelukkige jonge ouders, wij dus, die ouders, die spreken daar, die doen daar bericht van de geboorte, dankbaar zijn met het nieuwe leven dat ze uit Gods hand hebben mogen ontvangen. En een beetje vrij vertaald vanuit het geboortekaartje van de Heer Jezus, zou je dan kunnen zeggen, op zo'n geboortekaartje staat dat die ouders dankbaar en blij zijn dat bij ons geboren is. Nou, zo zijn we dat gewend. Maar ook op dit onderdeel ziet het geboortekaartje van de heiland er heel anders uit. Het is alsof jonge ouders die voor het eerst of opnieuw een kindje hebben mogen krijgen, aan familie en vrienden en kennissen meedelen, voor jullie, bij jullie, is geboren of... Nou, we zouden onze ogen uitwrijven, als we dat lazen. En we zouden zeggen, dat is een drukfout. Maar God zij dank, wat er in de streef staat, is geen drukfout. Het is het volle evangelie. U is heden geboren. En in dat ene woord gaat het volle evangelie van Gods eeuwige ontferming schuil. Want met de geboorte van de gezalfde Heer is de zaligheid niet langer een belofte, maar is ze werkelijkheid geworden, vlees en bloed geworden. En in de prediking, in de verkondiging van dat heerlijke feit, wordt diezelfde zaligheid die in Christus Jezus vlees en bloed heeft aangenomen, bij u aan de deur van uw leven en van uw hart neergelegd. En nu hoeft u alleen maar die boodschap aan te nemen. Alleen maar. Hoeft u niet te doen. Alles wat u meer wilt doen is te veel. Alles wat u eromheen wil vlechten is te veel. Dat staat u alleen maar in de weg. En als dan vanavond iemand zegt, ja dominee, maar u hebt makkelijk praten. Alleen maar aannemen. Dat zeggen ze tegenwoordig allemaal. Nou, allemaal. Geloof nou maar en neem het aan. Maar dat is nou juist mijn ongeluk. Dat ik het niet aan kan nemen. Dat ik geen voeten heb om naar Jezus te gaan. En geen handen heb om hem aan te nemen. Maar dat is zo vreemd niet hoor. Dat is de gestalte van iedereen die in de weg van ontdekking aan zichzelf heeft leren kennen. Niet alleen maar in zijn ongeluk, maar ook in zijn onmacht die gevolg is van onze onwil. Maar gelooft u dan niet dat God machtig is? En gelooft u niet dat er een Heilige Geest is die u dat geloof schijnt te wil? Dat gaat aannemen en mijn lieve mensen, dan wordt het zo makkelijk. Dan kun je niet anders meer, dan wil je niet anders meer en dan doe je ook niet anders meer. Dan die Christus die je aangeboden wordt in de doeken van het evangelie aan te nemen. Dat is iets eenvoudigers. Dan hem aan te nemen die ons bij God vandaan van harte aangeboden wordt. En kijk gemeente, als u alleen maar gelooft dat de zaligmaker geboren is, ja hoor, dat zal wel waar zijn, dan gaat u nog even verloren hoor. Dat zeg ik niet zomaar even losjes op zijn pols. Dat is wel de donkere werkelijkheid die er is voor u, jou en mij. Als we het allemaal op de hoop van het algemene gooien, het zal wel. Komt er echt op aan dat u gelooft, jij gelooft, u is heden de borende zaligmaker. Ook voor mij hebt ge uw rijkdom ontzegd, werd u in stro en in doeken gelegd. Want alleen als ik dat weet, als ik dat door het geloof, het oprechte geloof, een geschonken geloof, heb mogen aannemen, dan mag ik weten dat God voor mij geen toornende rechter meer is, maar een lieve en genadige vader. Kijk, zolang God nog op mij toornt, ben ik nog geslagen in de boeien van vrees. Want in het licht van Gods heiligheid en bij de openbaring van Gods heerlijkheid komen al mijn zonden en al mijn ongerechtigheden voor de dag. De allerkleinste wordt niet vergeten. Maar waar Christus verschijnt, de van God gegeven en door God geschonken zaligmaker, daar moet alle vrees wijken. Hij neemt de vrees weg, omdat hij zelf de oorzaak van de vrees op zich genomen en weggenomen heeft. En zo wordt het ons opnieuw verkondigd. Nee, zijn naam, we kennen hem Jezus, betekent toch zalig maken. Maar we luisteren vanavond dan maar naar zijn titels. Heden is u geboren de zaligmaker. En heden wordt hij in de verkondiging van het woord bij u aan de deur van uw leven en bij jou aan de deur van je hart gelegd. En ik weet werkelijk niet, gemeente, en u weet het ook niet, of er morgen nog een heden zal zijn. Heden. Wordt u verkondigd dat heden geboren is de zaligmaker. Buig u dan bij die kribben hier. Bid God, laat u door niets en niemand van de wijs brengen. Dat God u zelf door de overmacht van zijn geest, en dat is ook de overmacht van zijn liefde, op de knieën dwingt. Zegt iemand, ja dominee, dat de Heer Jezus geboren is, dat geloof ik van harte. En er zijn best wel eens momenten geweest dat ik er intens blij mee ben geweest. Dat er bij God vandaan doen aan is. dat God een zaligmaker gegeven heeft. Maar denkt u waar het nou op vast zit bij mij? Dan kom je die vraag ook in het pastoraat regelmatig tegen. Dat hij nou ook voor mij geboren is. En nou, ik begrijp u wel. Begrijp u wel. Als u op uzelf ziet. Op wie je bent. En wat je ervan maakt. En hoe vaak je weer de fout ingaat. Zonde doet. En wegloopt. En dat onreine wat er is in je leven. Dat vuile, dat vieze. Dan lijkt het allemaal zo ver weg te staan. Kan het voor mij ooit werkelijkheid worden? Nou weet u, dan bent u in goed gezelschap. Dan bent u in goed gezelschap. Weet u wie er ook zo mee geworsteld heeft? Niemand minder dan Maarten Luther. Maar Maarten Luther wist ook hoe hij zichzelf kon helpen. Aan de hand van het woord van God. En weet u wat Luther deed? Hij vulde op de plaats van dat woordje u zijn eigen naam in. En hij las: ik verkondig heden Maarten Luther, dat voor Maarten Luther de zaligmaker geboren is. Ja, zegt u, daar heb je een van die eigenaardigheden van Luther. Maar Luther had het begrepen. Die had begrepen dat de engel, dat God van de hemel, de boodschap van zijn genade die in Christus Jezus is, zo dicht bij u en bij jou brengen wil en metterdaad brengt. Mag ik u nou vragen, u die nou met die dingen worstelt, wees nou eens niet ongelovig, maar gelovig. Buig nou eenvoudig voor dit woord. En zeg er maar heel eenvoudig amen op. En dan gaat het echt waar worden. Dan gaat het echt waar worden. U geschiede naar uw geloof. Dat kind is zo klein. Maar hij is een sterke God. Die alle machten van ongeloof en van twijfel in jou en in uw leven de baas kan en de baas wordt. Geef u dan aan hem gewonnen, als een schuldig en verloren mensenkind. En zeg het maar, Heer Jezus, als ik u niet heb, dan sta ik er buiten. En daarom kniel ik bij u neer. Dan steek ik mijn lege handen naar u uit. Indien gij wilt, gij kunt mij zalig maken. En dan ja, zul jij en u het wonder mogen gaan ervaren. Gaan beleven op zijn tijd en wijze, dat hij een geboren zaligmaker is. Amen.